Goedemorgen allemaal, broers en zussen, hier in de kerk, mensen thuis. Welkom in deze dienst, waarin volgaat dominee Arjan, mag ik denk ik zeggen, de boer van Dokkum Driessum.
Dokkum Driessum, yes.
Kijk, oké. Ja, Carrie mag zeggen oom Arjan, zei ze.
Ja, dat mag.
Ja. Vandaag is het voorbereidingszondag voor het avondmaal wat we volgende week hopen te vieren. Vanmiddag is er geen regiodienst, die beginnen volgende week zondag weer. Dan is hij hier in dit kerkgebouw. De collecte is vandaag voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Ook van mijn kant, goedemorgen, broeders en zusters, jongens, meisjes, hier in de kerk. Lampje brandt wel. Eén, twee, drie, test. Ik moet even wat afleidingen, waar zit Carrie? Even wat afleidingen. Doet hij het nu of doet hij het niet? Die doet het wel. Nou, doet hij het of doet hij het niet? Lijkt dit? Nou, nog een keer dan. Goedemorgen, ook van mijn kant, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier in het kerkgebouw en degenen die met ons meedoen via de uitzending nu of later, mogen de Heer ons inderdaad een goede en gezegende dienst geven. Laten we zo dadelijk naar Fotum en Zegengroet met elkaar zingen uit Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 97, vers 1 en vers 2 en dat doen we uit de nieuwe psalmberijming. Laten we voor zover het ons mogelijk is deze dienst staande beginnen en onze aandacht op de Heer richten. Mag ik u groeten, genade en vrede voor u en voor jou, van God, onze Vader, en van de Heere Jezus, onze Redder, en van de Heilige Geest, onze Helper, die ons één maakt met God en met elkaar. Amen.
Thank you.
Laten we samen luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen uit gezang 243, de verzen 1, 2, 3 en 4. Gezang 243, de verzen 1, 2, 3 en 4. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, nadat de wet u is voorgelezen.
Ik ben de Heer, uw God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. Mijn liefde brengt u ware vrijheid. Heb de Heer uw God lief, door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer uw God lief, door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Heb uw naaste lief door uw vader en uw moeder te eren als ouders die hij u gaf. Heb uw naaste lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb uw naaste lief door zijn welzijn en zijn welvaart te bevorderen. Heb uw naaste lief door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Heb uw naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld.
Laten wij in ons gebed nu naar de Heer gaan. Ik zal u voorgaan. Vader in de hemel, Heere onze God, dank u wel dat u met uw liefde naar ons bent toegekomen. Wij kunnen dat allemaal niet begrijpen, maar we mogen het wel geloven en al onze hoop daar ook op vestigen, zoals we dat net zongen, dat de Heere Jezus Christus naar deze wereld is gekomen omdat u die wereld zo lief had. En in die liefde hebt u zelfs uw Zoon als offer aan het kruis gegeven. En daar gaat eigenlijk heel uw woord elke keer weer over. Dat wij mensen wel van alles en nog wat proberen om het in orde te maken met u, maar dat ons dat niet lukt. En zelfs als we helemaal vol zijn van u, op een hoogtepunt zeggen we dan soms wel eens in het geloof, dan is daar zomaar weer iets wat niet goed is. Wij zijn niet volmaakt. Dank u wel dat u met zulke mensen wilt blijven omgaan. En dat we ook vanmorgen hier weer mogen komen om te zeggen, Heer, we luisteren naar wat u van ons vraagt. En we danken u dat we heel veel konden doen, wat goed was, goed ook in uw ogen. Maar we belijden u ook dat er dingen waren die niet goed waren. We belijden u onze tekortkoming, onze schuld, onze zonde. En we bidden u, wilt u dat om Christus wil vergeven? Dank u wel dat hij naar ons is toegekomen en voorbeelden heeft gegeven van zondig niet meer. En ga nu leven in vertrouwen. Laat uw Heilige Geest daarom ook vanmorgen bij ons zijn en geef ons krachten om te geloven, om dat woord van u te spreken, om er naar te luisteren en te zeggen, Heere, wat u zegt is goed voor heel ons leven. We danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar kunnen zijn in de kerk. Wilt u zijn met hen, Heere, die met ons meedoen via de uitzending, nu of later, waar ze zich ook bevinden. Geef dat we samen hetzelfde geloof hebben, waardoor we zeggen, er mag moed zijn. Moed dat u ons met uw liefde elke dag weer wilt vullen. En dat we die liefde ook mogen uitdragen aan de mensen om ons heen. Ga zo met ons, geef ons een goede dienst en hoort u ons bidden alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen wilde ik uw aandacht bepalen bij Abraham. Abraham, die, ja, we vallen daar bij hoofdstuk 15 zomaar binnen, die, ik zal de preek daar wel iets over zeggen, die toch wel de nodige twijfels heeft. Waar blijft mijn nageslacht? En hoe zit dat nou precies met, ja, met het land wat u beloofd hebt? Krijg ik dat echt wel? Waar weet ik dat nu aan? Nou, daar gaan wij eigenlijk beginnen. In de eerste 6 versen van hoofdstuk 15 ging het met name over die belofte dat er nakomelingen, nageslacht zal zijn. En in het vervolg, waar wij ons vanmorgen bij bepalen, gaat over die belofte van land. En dat de Heere daar ook op een bijzondere manier een teken bij geeft. Dat gaan we met elkaar samen nu lezen. Het zal voorgelezen worden. En daarna zingen we uit Psalm 105 het 5e vers. Psalm 105 vers 5 naar de schriftlezing uit Genesis 15 vanaf vers 7 tot 21.
Ook zei de Heer tegen Abraham, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dit land in bezit zal krijgen? Haal een 3-jarige koe, zei de Heer, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde deze dieren. Hij sneed ze midden door en legde de 2 helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon bijna onderging, zonk Abraham weg in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer, besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd. En in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten, Rephaïten, de Amorieten, Kanaanieten, Girgasieten en als laatste Jebusieten. Tot zover.
Als kerntekst voor de verkondiging zou ik willen nemen het 17e vers en het 18e vers toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen. Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Tot zover de kerntekst voor de verkondiging. Laten we straks na de preek zingen uit gezang 345, de versen 1, 2 en 3. Gij hebt uw woord gegeven, nog voor ik u iets vroeg. Dat is voor heel mijn leven, ja, zelfs voor de dood genoeg. 345. De versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het al, we vallen daar eigenlijk zomaar in. Hoofdstuk 15, Abraham. En dan wordt daar een verbond met Abraham gesloten. Dieren die doormidden gesneden moeten worden. Een bloedstraat die er ontstaat. En Abraham krijgt de verzekering dat de Heer hem echt dat land zal geven. Maar er is wel een hele context omheen. Als je naar het vorige hoofdstuk kijkt, hoofdstuk 14, dan is Abraham daar met Lot aanwezig. in het beloofde land. Maar vanuit het oosten komt er een koning, Kedor Laomer. En die houdt een soort rooftocht in dat beloofde land. En die neemt Lot en anderen en heel wat bezittingen, dat neemt hij mee naar het oosten, naar zijn eigen land. En dan is daar natuurlijk een enorm stuk verdriet. We zijn veel kwijtgeraakt. Geliefden, die zijn geroofd. Ze zijn als gijzelaars meegenomen. Bezittingen zijn we kwijtgeraakt. En dan is het Abraham die met 318 man, staat er precies geteld, een soort special forces vormt. Het zit kennelijk in die Joodse genen, zoals ze bij Entebbe ooit de gijzelaars uit het vliegtuig, uit die hal hebben gehaald. Zoals ze op de Golanhoogvlakte met een handjevol mensen, een compleet Syrisch leger, versloegen met een paar luidsprekers die het geluid aangaven van vele bommen en noem maar op. En Abraham die slaagt erin om Lot en al die anderen en de bezittingen mee terug te nemen. En dan komt hij daar oog in oog bij de koning van Sodom. En dan is die koning heel blij. Die zegt, ik heb mijn spullen allemaal weer terug. Weet je wat, Abraham? We doen het zo, jij geeft mij de mensen. Als je mij nou de mensen teruggeeft, die gijzelaars, dan ben ik daar blij mee. Dan mag jij de bezittingen houden. En dan zegt Abraham, en dan zie je zijn geloof, de grote haast van zijn geloof. Nee, daar komt niks van in, want als dat zou gebeuren, dan zou u kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt en dat wil ik niet. Ik wil alleen maar rijk zijn door wat de Heere mij geeft. Ik wil met de Heere leven en het van de Heere verwachten. En binnen dat hooggestemde leven met de Heere, daar past ook die ontmoeting met Melchizedek. Wij weten daar verder niks van, maar de Heer heeft kennelijk daar in Salem, de naam die later Jeruzalem zou gaan heten. In Salem heeft hij een priester van de Allerhoogste God en die komt ook op Abraham toe. En Abraham geeft hem 10% van de buiten, tiende geeft hij daar. Geweldig geloof, daden van dankbaarheid, hooggestemd allemaal. Maar kent u dat in uw eigen leven? Dat je soms zo blij bent met de Heere, zo dicht bij de Heere leeft, zo alles van Hem verwacht. Misschien dat jij, jonge meisje, dat je denkt van nou, ik heb nou toch eens even op mijn slaapkamertje heel erg bewust een stuk uit de Bijbel gelezen. En ja, ik geloof dat echt en geweldig, de Heere dit en de Heere dat. En van het ene op het andere moment dan komen er zomaar weer zonden in je leven. Dingen die je doet die niet goed zijn. Gedachten over anderen die niet goed zijn. Dan val je zomaar eigenlijk weer terug in ongeloof. En dat is eigenlijk bij Abraham ook zo. Ik zei al, de eerste 6 versen van hoofdstuk 6, 15 hebben overgeslagen. Maar dan zegt de Heere tegen Abraham, je hoeft niet bang te zijn. Kennelijk was Abraham bang geworden. Had hij zitten denken, ja, ik heb die Kedor Laomer nu verslagen. Maar als die zich herpakt, dan staat niet dat hij Kedor Laomer gedood heeft of zo. Als hij zich herpakt en hij neemt ook heel wat van die oosterlingen mee. Nou, dan kon ik wel eens het onderspit delven. Dan weet ik het zo net nog niet. Je hoeft niet bang te zijn, Abraham. Ik zal je een heel groot loon geven. Oh ja? Wat heb ik aan een groot loon? Je zou vandaag de dag kunnen zeggen, wat heb ik nou aan het winnen van de lotto? 1 miljoen? Maar ik ben en blijf dood ongelukkig. Wat heb ik nou aan die centen? Abraham die zegt, ja, dat is leuk dat u mij wil belonen, maar wat heeft het voor mij voor zin? Want u hebt mij geen nageslacht gegeven. En nu zal die slaaf, die Eliezer uit Damascus, die zal er met mijn bezittingen straks vandoor gaan. Abraham krijgt de belofte dat hij heel rijk zal worden, maar hij zegt, wat heeft het voor mij voor zin? Pakt de Heer een beet, neemt hem mee naar buiten en zegt, nou kijk eens naar al die sterren hier. Probeer ze maar eens te tellen. Nou, dat kan Abraham natuurlijk niet. Nou zegt de Heer, zo zul je ook niet in staat zijn om al jouw nakomelingen te tellen. En dan kennelijk gebeurt daar bij Abraham inderdaad iets moois, een hoogtepunt. Vers 6. Abraham geloofde in de Heer en de Heer rekende het hem toe als een rechtvaardige daad. Nou, wat zou er nou mooier zijn als de Heer tegen jou zegt persoonlijk, zoals je nu bezig bent, een dikke like. Geweldig. Hoogtepunt. En dan vanaf vers 7. Abraham zit eigenlijk, je zou kunnen zeggen, weer in een modus van twijfel. Want hij denkt, nou dat is mooi dat ik mijn nageslacht allemaal niet kan tellen, maar waar zal dat nageslacht dan zijn plek krijgen? Hoe weet ik nu, waaraan weet ik nu, dat u mij dat zult geven? Nou, dat is eigenlijk een vraag, zou je kunnen zeggen, vanuit een bepaalde twijfel. Hoe weet ik het nou? Weer vanuit dat hoogtepunt is er zomaar weer onzekerheid. Dat kennen we toch allemaal? Dat kent u toch ook in uw leven? Dat je heel dicht bij de Heer leeft, dat je er heel blij mee bent. En dan gebeurt er wat in je leven. En opeens is het allemaal even weg. Dan wil dat niet zeggen dat je ongelovig bent geworden. Maar veel meer dat er een bepaalde mate van kleingeloof is ingeslopen. Ik denk aan de Heer Jezus die verheerlijkt wordt op de berg. Met Mozes en Elia, weet u nog wel? En dan komt de Heer Jezus weer naar beneden. En dan is daar een oploopje. En discipelen die proberen iemand te genezen, maar dat lukt hen niet. Er zit een boze geest in een jonge man. En die vader die komt op de Heer Jezus toe en die zegt, Heer Jezus, als u kunt, wilt u hem dan genezen? De Heer Jezus zegt, als ik kan, hoezo? Ik kan alles. En hij zegt ook, als jullie geloven, dan is voor wie gelooft alles mogelijk. Nou zeggen die discipelen later, wij hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gelukt. Hoe kan dat nou? Nou zegt de Heer Jezus, dat kan alleen maar door gebed. Dat je het van mij verwacht. En dat je het niet zelf gaat doen. En dan zegt die vader, oké, ik geloof in u, Jezus. Ik geloof dat u het kunt. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat in jouw hart geloof is. Maar dat er in jouw hart ook ongeloof is. Klein geloof is. Dat er strijd van binnen is. En Abraham die vraagt eigenlijk hier naar een teken. Waaraan? Hoe kan ik het weten dat u mij dat land geeft? Waar al dat nageslacht wat u beloofd hebt. Tussen haakjes zal hij misschien ook nog wel gedacht hebben. Dat moet ik allemaal nog maar zien. Waar dat nageslacht allemaal zijn plek zal kunnen krijgen. Kent u dat? Dat u in uw leven ook vraagt om een teken van de Heer? Ja, dat je zou willen dat de Heer je iets laat meemaken, je iets laat merken. Dat je zeker weet dat de Heer er is en dat Hij ook jou en uw leven leidt. Is dat zo verkeerd? Nou, ik denk het niet, want als dat in geloof gebeurt, dan mag dat een versterking voor je geloof zijn. Het kan ook vanuit ongeloof zijn. Als we denken aan het begin van het Nieuwe Testament, dan wordt aan Zacharias beloofd dat hij de vader van Johannes de Doper zal worden. Johannes de Doper die voor de Heer Jezus zal uitgaan. De Heer geeft hem een belofte. Maar Zacharias gelooft het niet. En eigenlijk zit hij ook op dat spoor van hoe kan ik het weten. En dan geeft de Heer hem ongevraagd eigenlijk een teken. Hij kan 9 maanden kan hij niet spreken. We zeggen vaak een straf. Maar misschien is het ook wel een bescherming voor je, voor Zacharias geweest. Dat de Heer een wacht voor zijn lippen zet, zodat hij niet verder gaat op dat spoor van twijfel en kritiek. Dat je in je in je zondigen, in je twijfelen, dat je geremd wordt. Dat de Heer zegt, nee, dat moet niet. En dat dan het vragen om een teken in de Bijbel ook goed mag uitpakken, dat zie je bij Abraham zelf. Abraham die ziet de tijd voortgaan. We zijn een hele hoop hoofdstukken verder. Isaac is geboren, maar ja, met wie moet Isaac trouwen? Toch niet met iemand die de Heere niet wil dienen. Hij wil dat Isaac trouwt met iemand die echt met de Heere wil leven. En dan wordt die knecht Eliezer erop uitgestuurd. Ook naar het oosten, naar de familie van Abraham. En dan is daar dat verhaal met Rebecca. En dan zegt de Heere, dan zegt Eliezer tegen de Heere, nou, Heere, als het nou zo en zo verloopt, laat dat dan het meisje zijn voor Isaac. Dat vraagt hij in geloof. Kennelijk is Eliezer, die niet tot het Joodse volk behoorde, kennelijk is die toch ook op een of andere manier vertrouwd geraakt met de Heere. En hij vraagt aan de Heere, laat het zo en zo gebeuren. En zo en zo gebeurt het dan ook. En wat dacht u van Gideon? Dat kleed, dat wollen vlies, dat is nat en het land niet. Het land is nat en het wollen vlies niet. Een teken wat de Heere geeft om te ondersteunen dat wat hij heeft gezegd ook werkelijk zal gaan gebeuren. Dat zijn belofte ook werkelijk zal uitkomen. En denk eens aan Hiskia, die ziek is en die weer mag genezen. Dan is er ook een wonder, een teken, dat de schaduw op de zonnewijzer van Agas of op die treden van dat koninklijk paleis 10 graden vooruit mag gaan of 10 graden achteruit mag gaan. Nou zegt Hiskia, het moeilijkste is natuurlijk dat hij achteruit gaat, laat dat gebeuren. En hij vraagt het, en het gebeurt. De Heere die laat dat gebeuren. Zo kunt u de Heere natuurlijk niet voorschrijven als het zo en zo en zo gebeurt dan. Maar het kan wel zo zijn dat u in uw vertrouwd omgaan met de Heere. Dat u de Heere bidt, Heere, laat het mij merken. Laat het mij zien dat de weg die ik nu gekozen heb, dat dat een goede weg is. Dat ik mag merken dat u op die weg er ook bij bent. En dat ik mag ervaren dat u dat goed doet. Doordat ik iets hoor, iets zie, iets meemaak, dat ik zeg, ja, dat is een bevestiging van de Heere. Als je erom bidt, als je erom vraagt, dan mag je er ook op gespitst zijn. En dat wil niet zeggen dat de Heere dat dan altijd doet. Want Mozes, die vroeg een keer aan de Heere, mag ik u zien? En toen zei de Heere, nee, dat kan niet. Als je mij ziet, dan zul je sterven. En de Heere, die zet Mozes in een soort grot, een rotsholte eigenlijk. En hij doet zijn hand beschermend om Mozes heen. En hij zegt, ik ga met mijn achterkant langs jou heen. Want anders zou je sterven. Die machtige aanwezigheid van God, die is zo heilig en zo groot, dat als de Heere daar zou verschijnen aan Mozes, dat Mozes zou verschroeien. En dat zit nou ook in onze tekst. Ik heb de preek de titel meegegeven, Licht in de rook. Wat is het goed dat de Heere rook geeft om die heerlijkheid van Hem te beschermen. Af te schermen als een soort waas daaromheen. Anders zou Abraham verschroeien. Want wat gaat er gebeuren? Wat een vreemde opdracht als we dat zo misschien voor de eerste keer in ons leven lezen, horen. Wat is dat nou? De Heere zegt, je moet een koe, een ram en een geit halen. En een tortelduif en een gewone duif. En die eerste drie die moet je doormidden snijden. En dan moet je dat niet voorstellen als iets gruwelijks, alsof onze God een God van wreedheid is. Nee, die dieren worden netjes geslacht en het is één snee in de hals. En elke dierenarts kan je vertellen dat binnen 1 seconde de bloeddruk wegvalt en het bewustzijn er niet meer is. En dan liggen die dieren daar op hun zijkant. Dan moeten ze zich dat voorstellen. Plat op hun zij. En die 4 poten als het ware zo naar voren. En dan wordt daar in het midden, wordt daar gezaagd. Worden ze uit elkaar gelegd. Abraham gaat dat doen. Maar we lezen nergens dat Abraham zegt, huh? Waarom moet ik die dieren halen en wat moet ik met die dieren doen? Abraham wist het meteen. Zijn vraag, waaraan weet ik dat ik het land zal mogen beërven? Dat mijn nakomelingen daar een plek mogen krijgen. Hoe weet ik dat nou? Nou zegt de Heer, haal mij een koe, een geit en een ram. 3 jaar oud in de kracht van hun leven. Dan weet Abraham het. De Heer gaat een verbond met mij sluiten. Dat was kennelijk in die tijd gebruikelijk. Een verbond sluiten. Die dieren, die worden uit elkaar getrokken. Hier ligt de kop met een deel van het lijf. Hier ligt het lijf met de achterpoot en de staart. De koe, de geit en de ram. Want de duiven wordt het niet gezegd, dus de ene ligt hier en de ander ligt daar. Het zijn de dieren die later in de offerwetgeving een bepaalde belangrijke plek zouden krijgen bij de vergeving van de zonde. En dan was het gebruikelijk in die tijd, stel voor dat je 2 koningen hebt, 2 local chiefs, Abraham en Kedorlaomer, die komen toch tot een akkoord. Dan gaan ze daar met z'n tweeën doorheen. En dan beloven ze eigenlijk aan elkaar, zoals die 2 helften helemaal bij elkaar passen, zo passen wij helemaal bij elkaar. Maar nog meer. Ze gaan met hun voeten door dat bloed heen. En dan beloven ze elkaar. Dit, dat, zo zal ik doen. Dat en dat en dat mag je van mij vragen. En dat zal ik jou geven. Er wordt het contract, zou ik maar zeggen, dat wordt opgesteld. Dit krijg ik, dat doe ik, dat geef ik. En als ik mij, en dan liepen ze achter elkaar aan door die bloedstraat. Als ik mij niet hou aan de bepalingen van dat contract, dan mag er met mij gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. Dan mag ik aan stukken gaan. Abraham weet het meteen. De Heere. Hij wil door die stukken gaan en mij beloven dat hij het dus echt zal doen. Dat hij mij dat land echt zal geven. Wat bijzonder. Maar dan moet Abraham wachten. Het zal even geduurd hebben voor hij die dieren bij elkaar verzameld heeft en geprepareerd. Misschien heeft hij daar hulp bij gekregen, dat weten we niet. Maar dan liggen die dieren daar. En dan heel opvallend, iets wat heel mooi lijkt te zijn. Wat heel mooi gaat worden. Ja, dat duurt nog even. Abraham die wordt op de proef gesteld. Het duurt maar en het duurt maar. En op een gegeven moment dan komen er roofvogels. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dat is een puur biologisch verschijnsel. Puur natuurlijk. In geloof zeg ik, nee, helemaal niet. Roofvogels. In het Nieuwe Testament kan Paulus de opmerking maken, pas op voor de duivel, want wij kennen zijn tactieken maar al te goed. En de duivel kent ons ook. God die bestaat, staat er in het Nieuwe Testament. En de boze geest en de duivel die weet dat ook. Wat er hier gaat gebeuren, dat hele mooie, dat er een verbond gesloten wordt, nou dat vindt de duivel niet mooi. En denk dan eens aan die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft over het woord. Het woord dat als zaad wordt uitgestrooid. Voordat het zaad sommige mensen kan bereiken, hebben de vogels het al weggepikt. Dacht u dat de Satan het mooi vond dat wij hier vanmorgen zo bij elkaar zijn? Dat de wet gelezen mag worden en dat het gaat over de liefde van God. Denkt u dat de Satan dat mooi vindt? Die zal zijn roofvogels sturen. Misschien dat u gisteravond meer tijd had voor uzelf en voor genot dan voor God. Dat u zich niet hebt voorbereid Dus even de zaterdagavond gebruiken om eens wat uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament te lezen. Om in die oude Bijbeltjes nog eens achterin die formuliergebeden te bekijken. De gebeden voor de zondag. Bidden voor je broeders en zusters. Bidden voor de eredienst. Bidden voor dat bijzondere moment dat God zijn volk wil ontmoeten. En vanmorgen ging de wekker misschien. En u gaf er een flinke gezonde klap op. En u dacht, nou ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin in de kerkdienst. Of misschien moest je als jongere wel een beetje van je bed afgetrokken worden. Nou, de Satan die vindt dat prachtig. Want dan zit je hier helemaal niet met een open hart. Maar dan zit je hier te balen en dan denk je, hoe lang is die man nog bezig? Het is de Satan, de roofvogels. Die dat machtige woord van God willen weghalen. Die de eredienst willen verstoren. Roofvogels. Abraham jaagt ze weg. Jacobus kan erover spreken later in het Nieuwe Testament. Van hou de duivel buiten de deur. Dat je vertrouwelijk omgaat met de Heer. En dat als je in die verleidingen valt, die verzoekingen valt. En noem allemaal maar op dat je de Heere bidt. Heere, help mij. Laat mij het Onze Vader bidden. Zoals Luther een inktpot pakte. En dacht dat in de hoek van zijn studeerkamer de duivel zat. En die inktpot naar die duivel gooide. En ging bidden het Onze Vader. Liederen ging opzoeken die hij kon zingen. Omdat Augustinus al gezegd had, zingen is dubbel bidden. Dat is je houding van ik zing tot lof van de Heere. En het is ook de woorden die je zingt. Dat je daar vol van bent. Dat je zegt, nee, dat wil ik niet. Al mijn twijfels, ik wil het niet. Heere, geef mij kracht. Roofvogels die het proberen te verstoren. Dit mooie moment wat er aan staat te komen. En dan uiteindelijk, met al onze goede bedoelingen, ik heb het al verwoord in het gebed, wij zijn niet volmaakt. Maar wat een troost. God zegt niet, als je niet volmaakt bent, dan schrijf ik je af. Onze vertalingen die geven weer, uit vermoeidheid valt Abraham in slaap. Ja, dat kan je zo vertalen. Andere vertalingen geven weer, er viel een diepe slaap op Abraham. En ik denk dat dat terechter is. Want er wordt hetzelfde woord gebruikt als wat er gebruikt wordt bij Adam. Toen Adam zag dat hij alleen was. En dat er eigenlijk één ding in de schepping niet goed was. Het was niet goed dat de mens alleen was. Toen viel er op Adam een diepe slaap. Het is God die zijn goddelijke narcotiseur stuurt om Abraham in een diepe slaap te brengen. Abraham wordt uitgeschakeld. Hij kan die roofvogels niet meer wegjagen. Maar God wel. En als God dan komt met die rook over waar rook uitkomt, met die rook en met die fakkel die licht geeft, ja dan zou je kunnen denken, het is allemaal roze geur en maneschijn. En ik heb er ook over na zitten denken, hoe moet ik dat nou tegen de gemeente zeggen? Want ik wil graag positief over de Heere spreken. Ik wil graag over zijn genade en zijn liefde spreken. Maar het is niet te ontkennen dat God ook een verterend vuur is. En dat God de zonde haat. De zonde in de zondaar. En dat hij het zo erg vindt dat hij daar kennelijk zijn eigen zoon voor aan het kruis laat sterven. Dat wie zich tegen God verzet en blijft verzetten, ook maar na moet denken wat er in het Nieuwe Testament staat. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hij is een verterend vuur. En dan zie je als God verschijnt daar, dat er bij Abraham angst is. Dat er een bepaald beven is en trillen van die angst. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Heiligheid van God. Micha opent als God neerdaalt, dan smelten de toppen van de bergen weg. God is een God die zo machtig is. Dat Abraham inderdaad van genade mocht spreken. Dat God zijn hand om Abraham heen sloeg. En Abraham beschermde voor die heiligheid van God die met zijn achterkant daar zo langs ging. Angst en beven. Maar dan blijft het daar niet bij. Abraham mag erbij bepaald worden. Dit is niet zomaar iets, maar dit is de Heere die hier verschijnt. En dan gaat daar een oven doorheen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, je ziet dat wel eens, hè, van die rookkanonnen op een podium. Of die special forces die ergens iets willen doen, die zo'n rookgranaat en binnen de kortste keren is het hele lokaal gevuld met rook en ja, rook. En dan die fakkel. Als daar rook is, dan gaat die fakkel daar doorheen, dat licht. Staat dat licht niet voor God zelf? Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament niet van, ik ben het licht voor de wereld. Als jullie in mij geloven, dan is er licht in jullie leven. Omdat ik in jullie leven ben. Dan is er in de duisternis toch altijd licht. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Zegt Johannes de Evangelist in zijn eerste brief. En als hij het evangelie begint te schrijven, Johannes 1, dan gaat het ook in het begin. Was God er, het woord was er. En het was licht. Het licht. God is licht. En als die rook er nou niet was, en dat licht dat zou daar zo doorheen gaan, dan zouden die dieren, die offerstraat, dan zou alles verschroeid worden. Maar God tempert dat licht. Hij past dat licht aan bij u en bij mij. Zo genadig, zo goed is God. Licht in de rook. Zoals Mozes die doek voor zijn gezicht moest doen als symbool. Die straling die eraf kwam als hij met God gesproken had. Die was zo groot dat het volk dat niet kon verdragen. Die berg die rookte. Omdat er vuur uit ontstond en dat als symbolisch stond voor Gods aanwezigheid. Als Mozes de berg opgaat. God tempert de uitstraling van zijn heerlijkheid voor u en voor mij. Hij past zich aan. En weet u hoe hij zich het meest heeft aangepast? Doordat hij zelf mens werd in zijn Zoon Jezus Christus. Want wat gebeurt er hier? Abraham ligt in katzwijn, veroorzaakt door die goddelijke narcose. En dan gaat de rook. En dan gaat het licht. En dan zou je zeggen, dan moet daarna Abraham komen. Want een verbond wat je sluit, dat doe je toch met z'n tweeën. Wij lezen alleen maar dat de Heere, dat het licht omsluierd met rook, dat daar doorheen ging. Als ik mij niet aan mijn verbond hou, dan mag er met mij gebeuren wat er met deze dieren gebeurt. Dus een eed die God zweert bij zichzelf, zegt het Nieuwe Testament. Want hoger dan bij zichzelf kon hij niet zweren. Een belofte van vastheid. God geeft zijn eigen zoon. En als ik me er niet aan hou, dan mag ik aan stukken gaan. Is dat niet de Heere Jezus Christus? Dat elke keer als u aan tafel, op het land, op uw bed, tot God bidt, Heere, vergeef mij mijn zonde. Dat u die zonde als het ware legt op de Heer Jezus. Dat Paulus kan zeggen, God maakte de Heer Jezus tot zonde. Jezus werd gelijk aan het vlees wat aan de zonde gelijk is. Jezus werd mens. En hij werd beladen met onze zonden. En wie ging er uiteindelijk door die stukken heen? Was dat niet de Heere Jezus Christus? Niet met zijn eigen zonden, maar met uw en met jou en met mijn zonden. Als ik die zonde heb en mij dus namens de mensheid niet gehouden heb aan het verbond, dan mag ik aan stukken gaan. Nou, wie ging er aan stukken daar aan het kruis? Christus. Wij kennen het avondmaalsformulier. Hij is verlaten geweest zodat wij nooit meer verlaten zouden worden. Je zou ook kunnen zeggen, hij ging aan stukken zodat ik, u en ik, dat wij nooit aan stukken hoeven te gaan. Dat God met zijn genade ons onze zonde wil vergeven. En daarvoor zijn eigen zoon heeft overgehad. Dat die belofte van God, daardoor is er in jouw hart ruimte gekomen om de Heilige Geest te ontvangen. Lees je Bijbel zaterdagavond op weg naar de zondag. Zit hier in de kerk om het woord van God te horen. En jaag de roofvogels uit je leven weg. Hij geeft het licht in zijn genade, getemperd door rook. Want anders zouden u en ik moeten verdwijnen. Als wij met onze zonde door die straat zouden zijn gegaan, ja, dan waren wij aan stukken gegaan. Maar die grootheid, die goedheid van onze God, die laat Christus aan stukken gaan. En ook aan u, daar ga ik vanuit. Ook aan u is het verbond gegeven. U bent ooit ook hier bij het doopvont gedoopt toen er tegen u gezegd werd. Ik verbind mij aan jou. Ik zit aan alle kanten om jou heen. Dat als mijn licht op jou gericht is, dat jij niet zal verschroeien. Het gebed bij de doopgebeden, Heere, geef het als degene die gedoopt wordt straks voor u verschijnt. Dat hij dat zonder angst zal mogen doen. Omdat hij of zij mag weten dat Jezus Christus de schuld heeft gedragen. Ga met die boodschap de week in. Zet je hart open voor het evangelie. En wees daar vol van. En zing het dan ook vol uit uw woord. Voordat ik er naar vroeg. Uw woord hebt u aan mij gegeven. Het is genoeg voor mij in dit leven. Maar ook genoeg als ik oog in oog met de dood kom te staan en hier op aarde niet verder kan. Ook dan mag ik geloven dat u mij draagt van dag tot dag van dit aardse leven in het eeuwige leven bij u op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Door Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Wij zullen samen in ons gebed naar de Heere gaan. En komende week starten de basisscholen weer een, ik neem aan ook hier, de basisscholen onder de wieken. Mooi. Wij zullen samen de Heere bidden. Vader in de hemel, Heere onze God, dank u wel dat wij mogen geloven dat het verbond dat u met ons hebt opgericht, een verbond is dat u gesneden hebt en dat u daar zelf door die bloedstraat heen gegaan bent. Wij hoeven dat niet te doen, wij kunnen dat helemaal niet doen. Dank u wel dat onze Heer Jezus Christus voor ons de bepalingen van het verbond met de dood heeft moeten bekopen. Heeft willen bekopen, zichzelf heeft geofferd. Dank u wel dat hij ook uit de dood is opgestaan. Aan zijn discipelen is verschenen. En dat hij ook een rook om zich heen heeft. Een rook die wij zo vaak zelf ook veroorzaken. Waardoor we het juiste zicht op u helemaal niet hebben. Heren, wij bidden u, wilt u de rook van onze twijfel, de rook van onze angst, de rook van onze zonde en van onze onzekerheid, wilt u die wegnemen in uw Zoon Jezus Christus. Dat wij heen mogen leven naar dat moment waarop het Nieuwe Testament ook zegt, dan zullen wij de Heer Jezus zien zoals hij is. Er komt een dag dat wij hem zullen zien. Dat we zonder verschroeien bij hem mogen zijn. Dat de zon niet meer nodig is, maar dat God zelf het licht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn. Heere, we danken u dat we vanmorgen hier een kerkdienst konden houden. En geef dat we met uw woord ook de komende week in mogen gaan. En geef dat niet alleen wij zelf ons extra tot u mogen richten, maar dat ook mensen om ons heen tot bekering mogen komen. Door de manier waarop wij leven, door wat we doen of niet doen, zeggen of niet zeggen. Geef dat wij getuigen zijn van u de Heere. En ontfermt u zich over deze wereld waarin er zoveel misgaat. Een hoog technologisch land als Nederland met 5G-masten in aankomst op volle snelheid. En dan honderden mensen die als vluchteling kennelijk niet gered kunnen worden. Wat is er aan de hand met ons mensen? Geef dat we het belijden. Wij hebben u buiten ons leven gelaten. En we dachten het zelf allemaal te kunnen opknappen. God is er niet, God bestaat niet. En zijn woord is een boek van vroeger. Heere, geef bekering. En geef dat wij ons niet beter voelen of menen te voelen dan anderen. Maar dat er bekering mag zijn. En dat het goed is om samen met het open Bijbeltje elkaar te mogen ontmoeten. En te zeggen, ja, de Heere, bij hem zijn werkelijk reddingen mogelijk. Ontfermt u zich over deze wereld. Bewaar ons voor oorlogen, voor geruchten van oorlogen, voor dreigende straling uit een kerncentrale die op wankelen staat, omdat er op geschoten wordt. Wie zou zoiets kunnen doen? De roofvogels zijn bezig om constant dat mooie van u en het leven met u kapot te maken. Heere, geef dat wij toch moed mogen houden, omdat we weten dat de Heere Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. En wij door hem ook werkelijk in vrede met u en met elkaar mogen leven. Zegen allen daarin, Heere, die een belangrijke taak hebben in de regering, in de uitvoering van de macht. Ontfermt u zich over hen, Heere, die een feest vierden en opeens een vrachtwagen over zich heen zagen komen, waar verdriet is, waar leed is. Heere, geef troost en geef dat wij het van u mogen blijven verwachten, zelfs in ons bitterste verdriet. Dat u zijn, Heere, met een ieder in de gemeente die het heel goed heeft. Laat hij of zij zijn mogelijkheden inzetten voor u en voor de mensen om hem heen, om haar heen. Wilt u hen, Heere, die het moeilijk hebben, die gedrukt worden door allerlei beperkingen, wilt u ze troosten en wilt u ze vasthouden. En geef dat ook zij nieuwe krachten van u mogen ontvangen, dat er verbetering komt in uw situatie. En als dat niet zo is, dat ze het van u verwachten. Geef dat we al jong met u vertrouwd mogen raken. Zegen, heren, meesters en juffen die vanuit het geloof tegen kinderen willen zeggen, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons. Maar we willen samen bij elkaar komen om steeds meer te leren over de Heer en over zijn woord, over zijn liefde in Jezus Christus. Zegen de basisscholen die deze week starten. En in het bijzonder, heren, daar waar vanuit uw woord gewerkt wordt, ook hier plaatselijk, de basisschool onder de wieken, geef kracht aan de leerkrachten. Liefde, trouw, inzet, mogelijkheden. Dat u voor de leerlingen zorgen die er al zo veel jaren zijn of die er voor het eerst komen. Heren, wilt u geven dat we het van u verwachten in alles. Abraham kon als Jood, als eerste Jood misschien wel eens zeggen, ik ben straks de laatste. Maar u hebt hem getroost. U kwam naar hem toe. En u hebt hem gegeven wat hij nodig had. Hij mocht de vader van de gelovigen worden. Niet omdat hij zo'n geweldig geloof had, maar omdat er vanuit zijn klein geloof toch een hand van u was die met hem meeging, met hem optrok. Heren, we vragen u, wilt u het goede in de eredienst zegenen? Wilt u onze zonden, onze tekortkomingen vergeven? Bewaar ons op alle wegen die we gaan. Ga met ons en geef dat we mogen geloven dat u met ons gaat. Hoor zo ons bidden hier in de kerk. En ieder die via de uitzending met ons meedoet. Ga met ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Ik weet, in de collecte worden uw gaven gevraagd. Collecte die bestemd is voor de kerk. U kunt de collectegiften digitaal overmaken op het rekeningnummer dat getoond wordt. Na de dienst zal de collectezak achterin de kerk een mogelijkheid zijn om uw gaven te geven. Collecte die bestemd is voor de kerk. En overmaken met de mobiele telefoon, de app die daarvoor geïnstalleerd is. Dat is ook mogelijk. Collecte bestemd voor de kerk. Laten we na de collecte tot slot met elkaar zingen uit de opwekkingsbundel. Opwekking 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Opwekking 176. En omdat het maar een paar regels zijn, zullen we het twee keer zingen. Opwekking 176 na de collecte voor de kerk.
Thank you.
ontvang de zegen van de Heere in geloof en vervolg uw weg in liefde en in vrede. Mogen de Heere u en jou voorspoed geven en u en jou beschermen. Mogen de Heere u en jou welwillend aanzien en zich over u en jou ontfermen. Mogen de Heere over u en jou waken en u en jou geluk en vrede geven.